Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Heb je vandaag toch weer iets langer op je telefoon gezeten dan je wilde? Al die apps lijken leuk en gratis, maar je betaalt met je aandacht, data en tijd. Dat komt omdat niet jouw belang voorop staat, maar dat van hun aandeelhouders. En dat kan anders. Wil je een internet ontdekken dat niet ontworpen is om je zo lang mogelijk online te houden en je data verkoopt? Kom 6 en 7 juni naar de Public Spaces conferentie in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Daar leer je meer over een internet gebaseerd op publieke waarden. Meer weten? Kijk op publicspaces.net.
Het lijkt nu even niet zo goed te gaan door dat virus dat de hele wereld in zijn greep heeft. Maar vergeet niet, desondanks gaat het hier nog steeds echt goed. Kijk even naar hoe Nederland erbij lag vlak voor de coronacrisis. We hebben jarenlang enorme inkomensgroei gehad. We werden echt rijker. Arbeidsmarkt die was enorm krap. Overheidsfinanciën waren op orde. Dus ik denk dat er maar weinig landen ter wereld wat dat betreft zo goed voorbereid waren op iets als corona.
Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 118. We kijken met z'n allen zwartgalliger naar Nederland dan gerechtvaardigd is. Dat zegt de cijferman van Nederland, Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Nederland is een van de welvarendste landen ter wereld en onze uitgangspositie naar de toekomst is nog steeds heel goed. Hij verzet zich tegen het beeld dat veel mensen hebben. Met mij gaat het goed, maar met ons gaat het slecht. Integendeel, zegt Van Mulligen, ook met ons gaat het goed, nog altijd. Hij schreef er een boek over, uitgegeven door Prometheus, en over zijn bevindingen in dat boek ga ik met hem praten.
Dit is Jaap Janssen met Betrouwbare Bronnen.
Welkom in Betrouwbare Bronnen, Peter Hein van Mulligen. Wij hadden in ons eerste seizoen Wopke Hoekstra te gast, de minister van Financiën, en hij raadde ons aan een boek te lezen, Factfulness van Hans Rosling.
En wat is er nou zo aardig aan dat boek? Dat boek dat beschrijft dat we wel eens wat te somber zijn over waar we op dit moment staan met de wereld. Want het boek laat zien dat als je aan deze zaal vraagt hoeveel meisjes denken jullie dat er op dit moment in de wereld naar school gaan als je het vergelijkt met de jongens? Of hoeveel armoede denk je dat er voorkomt in de wereld vergeleken met 30, 40 jaar geleden? Of hoe denk je dat het gesteld is met het uitsterven van allerlei dieren? Dan blijkt dat we keer op keer op keer de wereld veel negatiever inschatten dan hoe die nu is.
U heeft nu een Nederlandse versie geschreven.
Ja, zo zou je dat kunnen zien. Ik zal het maar gewoon direct toegeven. Het staat ook in het boek dat Rosling ook een inspiratiebron voor mij was. Ik vond het wel opvallend bij het lezen van zijn boek. Hij beschrijft allerlei misvattingen die er heersen. En dan legt hij uit hoe dat werkt en ook hoe het echt zit. En dat hangt hij op aan 12 of 13 vragen. Multiple choice vragen die hij overal waar hij kwam, legde hij de mensen voor. En dan kijk ik hoeveel ze goed hadden. Nou, de meeste mensen die hadden maximaal 2 of 3 goed. En als je dat boek leest, dan ga je natuurlijk stiekem zo'n testje ook doen. Uiteindelijk had ik zelfs 12 van de 13 goed. Dat is niet iets waar ik me op voor wil staan, maar dat bevestigde voor mij maar weer eens van ja, kijk, ik zit zo diep in die statistiek, hoe dat ook voor Nederland is. Dus dat het voor mij ook al een eye-opener was, niet zozeer wat hij beschreef, want de meeste dingen die hij beschreef wist ik wel. Maar vooral over hoe weinig verspreid die kennis is bij heel veel mensen. En dat waren echt niet de domste, minst belezen mensen die vragen beantwoorden. Dat vaak waren mensen gewoon in hoge posities die op de hoogte waren van het nieuws, krant lazen, veel boeken en toch blijkbaar zo slecht op de hoogte van heel veel zaken, van hoe het echt met de wereld stond. En ja, ik merkte toen ik erover na ging denken dat het voor heel veel zaken wat betreft Nederland ook wel zo geldt. Kijk, nou is er Nederland is de vooruitgang natuurlijk veel minder spectaculair dan bijvoorbeeld een land als China of Afrika, het continent waar hij het over heeft. Maar ook hier in Nederland is er heel veel beter gegaan de afgelopen decennia, terwijl over het algemeen het chagrijn overheerst over wat er allemaal niet deugt. Dus hè, mijn conclusie was een beetje van hè, die misvatting die er over de stand van de wereld in zijn algeheel bestaan. Zoals hij die beschrijft, op kleinere schaal geldt dat ook wel voor Nederland.
We zien de wereld en we zien Nederland zwartgalliger dan nodig is.
Ja, ik denk dat het trouwens niet alleen een specifiek Nederlands is. Hè. We zeggen wel eens over onszelf, Nederlands mogen graag klagen. Maar ik denk dat dat voor de meeste landen geldt. Ik denk dat het ook wel een beetje de menselijke aard is. Ik ben dan wel geen psycholoog, maar ik weet wel dat zaken die slecht gaan, dat mensen daar gevoelig voor zijn, dat dat eerder opvalt. Angst voor verlies is vaak groter dan de vreugde van de mogelijke winst. Dus ik begrijp dat heel goed en het heeft ook goede kanten. Want als je signaleert wat er slecht gaat, dan kun je er ook aan wat willen doen. En als je maar achterover leunt en zegt, van, nou, het gaat allemaal wel best zo, prima. Nou, dan verandert er nooit wat. Hè. Uiteindelijk is iedere vooruitgang die de mensheid heeft geboekt, komt voort uit de wens om bepaalde zaken beter aan te pakken.
Er is ook wel eens geprobeerd om een krant te maken die alleen maar goed nieuws bracht. En dat bleek toch een hele saaie krant te worden.
Ja, dat geloof ik direct. Kijk, goed nieuws is geen nieuws. Als er een bedrijf failliet gaat en er gaan 1000 arbeidsplaatsen verloren, dan lees je dat overal in de economiepagina's. Maar als er een bedrijf de deuren opent en 1000 mensen aanneemt, nou, dat komt nog wel eens voor bij de beursberichtjes. Maar daar moet je naar speuren. Dus we hebben daardoor ook denk ik een bias voor slecht nieuws. Omdat het verkoopt. Media brengen dat natuurlijk eerder, omdat mensen daarop eerder op aanslaan, maar het trekt meer de aandacht. En nou, wat ik zei, dat is ook wel logisch. Ergens heeft er ook wel zijn goede kanten. Alleen als je al te maar slecht nieuws leest, dan kun je snel gaan denken van dat het misschien met jou wel goed gaat. Hè? Wat Paul Snabel 20 jaar geleden ook beschreef. Dat is een beetje de achtergrond van de titel van het boek. Maar hoe het met anderen gaat, mensen die jij niet kent, ja, dat beeld zul je waarschijnlijk baseren op wat je in de krant leest. Of op het nieuws zit. Ja, en blijkbaar is dat niet best.
Paul Snabel zei, met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht. Dat was volgens hem zoals de Nederlander over zichzelf en zijn land dacht. En u heeft nu het boek geschreven, met ons gaat het goed. Die titel had u al voor de coronacrisis klaar liggen. Toen corona kwam, dacht u, ik wacht even met het boek uitgeven. Dat is nu alsnog uitgegeven. En nu is de titel, met ons gaat het nog altijd goed.
Klopt. Wat betreft die coronacrisis, oorspronkelijk zou het inderdaad eind maart verschijnen. Nou, toen zaten we natuurlijk net in die lockdown. Corona was het wereldnieuws.
Dan verkoop je geen optimistisch boek.
Dat is niet de meest gunstige timing voor uitbrengen van zo'n boek. Dat komt op zijn minst wereldvreemd over. Dus dat was niet handig. Dus daar was ik samen met de uitgever heel snel uit van, nou, laten we dit nu even niet doen. Ik weet van andere boeken ook wel dat ze toen even uitgesteld zijn. Met het idee van nou, dat parkeren we. Uiteindelijk hebben we besloten om het nu alsnog te brengen. Het is niet zo dat corona voorbij is. Maar je merkt wel dat andere zaken ook weer aandacht gaan krijgen. En dat er toch ook wel behoefte is aan eens een keer wat positief nieuws. Dat heb ik ook wel heel erg gemerkt de afgelopen dagen aan de ontvangst van het boek. De titel hebben we toch nog aangepast. En dat is ook wel een soort van kleine, nou ja, een referentie aan of knieval voor misschien corona van en nog altijd van ja, het lijkt nu even niet zo goed te gaan door dat virus hè, dat de hele wereld in zijn greep heeft. Maar vergeet niet, desondanks gaat het hier nog steeds echt goed.
Ja, toch werd juist deze week bekend in de nieuwe raming van het Centraal Planbureau dat de Nederlandse economie dit jaar krimpt met 6% en dat de werkloosheid wel eens kan verdubbelen tot 7% volgend jaar. Ja, dat is toch meteen wel een domper op de feestvreugde.
Ja, dat is voor iedereen. Dus hè, dan moet je zo'n titel en zo'n boek denk ik nog beter uitleggen. Maar wat ik natuurlijk met dit boek probeer, net als eigenlijk wat een Rosling heeft geprobeerd en ook voor Steven Pinker gold dat natuurlijk met zijn boek Verlichting Nu, om eens wat uit te zoomen van de zorgen van alle dag. En corona is natuurlijk wel ietsje meer dan de zorgen van alle dag. Denk al die mensen die aan zijn overleden, die anders nog jaren hadden geleefd. Of de bedrijven die over de kop gaan, mensen die hun baan kwijtraken door die economische klap. Maar als je wat uitzoomt, dan kun je vrij goed zien dat de uitgangspositie in Nederland vlak voor corona in feite hartstikke goed was. Dus we hebben net een periode achter de rug van een sterke economische groei en ook een sterke groei van de inkomens. Dat ging niet altijd met elkaar samen de afgelopen jaren.
Maar u schrijft ergens in uw boek, je moet heel erg afstand nemen. Dus een enorme helikopterview over tientallen jaren, misschien wel over eeuwen. En dan kun je pas zien hoe het werkelijk met een land is gegaan. En dan kun je ook lijnen doortrekken. Maar soms is er een crisis, maar die moet dan wel heel erg groot zijn. Die moet dan eigenlijk van het niveau Tweede Wereldoorlog zijn. En nou zeggen alle economen, u bent ook econoom, juist nu. Het is nog nooit zo'n crisis geweest als in die tijd.
Nou ja, dit is denk ik wel de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Dat kun je wel zeggen, maar het is op geen enkele manier met die oorlog te vergelijken. Ik denk dat niemand dat kan beweren.
En je moet waarschijnlijk ook kijken naar hoe was het voor 1940 en toen was de uitgangspositie wel slechter.
Ja, maar ook als je niet kijkt, ook als je naar corona kijkt, je hoeft niet per se eeuwen uit te zoomen. En ik denk zelfs geen decennia. Dus ik vind een nuttig referentiekader wel de vorige financiële crisis, die een dikke 10 jaar geleden begon. Die heeft lang geduurd. Pas na 7 jaar was de Nederlandse economie terug op het oude niveau. Nou, met de arbeidsmarkt duurde het nog weer langer. Maar goed, inmiddels, vlak voor corona, was die crisis begon alweer te vervagen tot een boze droom. De voornaamste zorgen gingen over de woningmarkt bijvoorbeeld. Van of het nog voor starters op de arbeidsmarkt wel mogelijk was om in een grote stad een woning te vinden.
Ja, en bedrijven hadden de zorg, kunnen wij wel genoeg personeel vinden?
Precies, de arbeidsmarkt was bijzonder krap. Heel veel bedrijven hadden heel veel moeite om personeel te vinden. Dus iedereen leek alweer vergeten dat in de crisis, nog niet eens zo heel lang geleden, dan hebben we het over 5, 6 jaar geleden, een groot probleem was dat de huizenprijzen daalden. En nu zijn ze weer te hoog. Dan zie je ook maar weer. Dat is voor mij toch ook weer een bevestiging van laten we ons soms niet iets te veel meeslepen door de waan van de dag.
Ja, maar toch nog even, want u noemde Paul Snabel. Met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht. Zijn opvolger Kim Putters, die is ook een keer in Betrouwbare Bronnen te gast geweest. En die zei toen:
in Nederland is een veel grotere groep, wat we de middengroepen noemen, die eigenlijk vooral onzeker zijn. Niet zozeer boos, maar zich afvragen, vind ik straks nog werk als ik ontslagen word bij de volgende crisis? Is mijn diploma nog wat waard? Is mijn pensioen straks nog wat waard? Dat is dus nog niet meteen die boosheid, maar wel de vraag, doet de politiek iets voor mij? En dit is de groep die ook bij de verkiezingen in de stemhokjes het verschil maakt.
Dat is even voor het beeld, zijn dat mensen die ongeveer een modaal inkomen hebben?
Ja, dat zijn heel veel mensen die inderdaad een middelbaar opleiding, en daar is vaak een middelbaar inkomen aan gekoppeld, 2 verdieners, hypotheekschuld die afgelost moet worden, dus ook de huizenprijzen hebben heel veel invloed op wat je wel en niet kunt besteden. Je kinderen moet je naar school of naar de kinderopvang brengen en je ouders die worden wat gebrekkiger en dan moet je mantelzorg verlenen. Dus dat zijn mensen die alle ballen tegelijkertijd in de lucht moeten houden en zich afvragen of dat nog blijft lukken. En eigenlijk van de politiek wel een antwoord verlangen richting de toekomst. Van nou, hoe zit het met dat pensioen? Hoe zit het met kansen op werk? En ja, ik denk dat dat een terechte vraag is. En ik heb het dus eigenlijk vertaald met: nou, deze mensen hebben nog niet de gele hesjes aan, maar ze hangen misschien wel op de kapstok en ze twijfelen of ze het gele hesje aantrekken of straks toch nog weer opnieuw op de politicus gaan stemmen die misschien, nou, het toch wel een keertje gaat doen.
Met andere woorden, het blijft toch heel lastig om mensen te overtuigen hoe goed het eigenlijk gaat met Nederland.
Ja, dat denk ik wel. Maar goed, hier denk ik dan toch van, doe even een stapje terug in de geschiedenis. Deze zorgen waren waarschijnlijk tijdens die financiële crisis veel groter. En dat was niet de eerste keer. In de jaren 80 ging er natuurlijk ook jarenlang een soort grauw sluier over Nederland. Met de verloren generatie die nooit meer aan het werk zou komen.
No future.
Bezuinigingen van Ruud Lubbers. En de Koude Oorlog kwam er ook nog eens bij. Hè. Dat was,
de bom kon elk moment vallen.
Precies, dat waren ook geen fijne tijden. Nou, nog iets verder terug. Dan heb je het over de jaren 70 met de oliecrisis. Joop den Uyl die zei: mensen, het wordt nooit meer zoals het was. Ja, maar kijk, nou weet ik wel, dat is bijna 50 jaar geleden. Maar vergelijk nu eens hoe Nederland er nu bij ligt. Qua welvaart, maar ook eigenlijk alle, dus niet alleen materiële welvaart, hoe we het financieel hebben. Maar ook op ieder ander terrein is Nederland gewoon een heel veel fijner land om in te leven dan het toen was.
Ja, dus toen ik in de jaren 80 politicologie ging studeren, las ik in de boekjes over de crisis die al eind jaren 60 was begonnen. Toen dacht ik, hey, ik heb daar nooit iets van gemerkt.
Nee, en kijk, als je midden in een crisis zit, en met corona is het natuurlijk nogal wat ernstiger dan de vorige, want dat was vooral heel economisch. En hier speelt ook een gezondheidsissue. Dat is zo'n lockdown, dat mensen verplicht thuis moeten blijven, elkaar niet mogen zien. Dat doet sociaal-maatschappelijk natuurlijk ook wel iets. Het gaat verder dan alleen het kwijtraken van je baan. Want ook als je gewoon een vaste baan hebt waar je niet bang voor hoeft te zijn, ja, dan merk je dat wel. Dus dat maakt het heel moeilijk om daar afstand van te nemen. En dat is ook helemaal niet verkeerd. Maar ik denk niet dat dat automatisch betekent dat we de ogen moeten sluiten voor het feit dat heel veel dingen in Nederland ontzettend goed gaan. Kijk even naar hoe Nederland erbij lag vlak voor de coronacrisis. Hey, we hebben jarenlang enorme inkomensgroei gehad. We werden echt rijker. Arbeidsmarkt die was enorm krap. Overheidsfinanciën waren op orde. Dus ik denk dat er maar weinig landen ter wereld wat dat betreft zo goed voorbereid waren op iets als corona.
Ja, toch is een vrij algemeen aanvaard beeld dat de welvaartsgroei voor veel mensen al tientallen jaren on hold staat.
Klopt.
Hoe kan dat dan?
Ja, nou dat is, nou ja, goed, dat is niet toevallig een van de mythes die ik aanstip. Ook degene waar ik de meeste bladzijden voor heb uitgetrokken. Misschien ook omdat ik econoom ben en daar de meeste affiniteit mee heb van nature.
Er verschijnen ook bijna dagelijks boeken waarin dat zo'n beetje de centrale stelling is.
Ja, ja, onlangs nog. Boek Fantoomgroei was het, geloof ik.
Ja,
die gaan helemaal uit van de kern van, nou ja, we gaan al decennia er niet meer op vooruit. En alle voorzieningen zijn uitgekleed. Er is stevig bezuinigd. En alle winsten die gaan naar het bedrijfsleven. Ik ken dat sentiment. Maar nou ja, goed. Bij mijn boek heb ik natuurlijk extra studie gemaakt van alle statistieken die we hierover voorhanden hebben. En er is niets dat daarop wijst. Er zijn wel perioden geweest dat het met het inkomen niet zo goed ging. Dat waren vooral, was ongeveer het eerste decennium van deze eeuw. Toen stonden de inkomens lange tijd stil. Sinds de crisis zijn ze wel weer hard gestegen. En ging het met inkomens ongeveer net zo hard als het BBP, wat vrij uitzonderlijk is. Maar als je over die langere termijn kijkt, sinds eind jaren 70, dat was ook het referentiekader dat de Rabobank een paar jaar geleden had.
Ja, die hebben in 2018 een rapport geproduceerd. En daar spraken ze van al bijna 40 jaar stilstand.
Klopt. Nou, dat vond ik toen al een verrassende conclusie. Intuïtief dacht ik van, dat kan toch haast niet kloppen. Ook niet als je om je heen kijkt van, kijk naar hoe we nu leven met z'n allen. De spullen waar we ons geld aan uitgeven, wat we doen.
En een rapport van de Rabobank, dat is toch niet de eerste, de beste club?
Nee, dat is niet een of andere belangengroep. Dat
en die hebben er ook geen belang bij om mensen zwartgalligheid aan te praten?
Nee, dat leek mij ook niet. Dus dat is, daar heb ik inderdaad ook met bovenmatige belangstelling naar gekeken. En toen kwam ik ook al snel erachter dat ze naar huishoudens hebben gekeken. En dat is toch wel een dingetje. Want in Nederland is het aantal huishoudens de afgelopen jaren heel veel sneller gestegen dan het aantal mensen. En ook dan sneller dan het inkomen.
Omdat meer mensen alleen wonen, omdat meer mensen een ouder gezin zijn.
Huishoudens zijn kleiner geworden. De mensen hebben minder kinderen. Er zijn veel meer alleenstaanden. In de jaren 70 was 20% ongeveer van de huishoudens was een eenpersoonshuishouden. En dat waren voornamelijk oudere mensen die verweduwd waren. Want jonge alleenstaanden, die had je niet zoveel. Ook twintigers die niet meer bij hun ouders wonen. Waar een overgrote meerderheid waren die getrouwd.
Ja, bijna elk huishouden was een gezin.
Precies. En dan als er geen kinderen waren, waren ze of nog niet geboren of het huis al uit. En alleenstaande had je veel minder. Ja, nu is 40% van alle huishoudens is een alleenstaande. En daar zitten ook gewoon heel veel twintigers, dertigers bij.
Ja, dus als je het totale bedrag deelt door veel meer huishoudens, ja, dan krijg je vanzelf een relatief lager bedrag.
Ja, precies. Hè. Je kunt ook kijken naar de ontwikkeling van het inkomen. En dan heb je de ontwikkeling van het huishouden en van het aantal mensen. Nou, de ontwikkeling van het aantal huishoudens is ongeveer gelijk gegaan dan met het inkomen. Dus dan denk je, ja, per saldo is er niks bijgekomen. Maar het aantal mensen is veel minder hard gestegen. Dus wat je dan eigenlijk doet, is dat je het inkomen van een gezin van toen, ik chargeer even, maar zeg maar een gezin van toen met twee kinderen, vergelijkt met het inkomen van een alleenstaande nu. Ja, dat is natuurlijk geen verre vergelijking. Want een alleenstaande heeft veel minder kosten.
Ja.
Je hebt een minder groot huis nodig, je hoeft minder te stoken, je hebt minder boodschappen nodig, je hebt veel meer geld voor jezelf. En als je kijkt naar wat is er met gebeurd met het inkomen per Nederlander, dat ligt nu zo'n 40-50% hoger dan toen. Dat is een enorme verbetering. Maar ik wil me nooit blind staren op dat soort percentages. Hè, want dat wordt heel abstract. Dus ik heb ook gekeken van, hoe zit de welvaart nu? Wat is nu het bestedingspatroon van mensen nu?
Ja, wat kun je met dat geld doen?
Ja, dus ook nog even los van inflatie. Want dat hebben ze natuurlijk bij de Rabobank eruit gehaald. Dat heb ik ook gedaan. Maar kijk waar we nu geld aan uitgeven. Zaken die we nu volstrekt normaal vinden. Dat was toen luxe. En dat heb ik niet eens zozeer over apparaten, want die zijn natuurlijk heel hard in prijs gedaald. Een tv is nu goedkoper dan die toen was door technologische vooruitgang.
En met een iPhone kun je meer doen dan de mensen die in de Apollo zaten?
Ja, dus dat soort dingen zijn nu beschikbaar. En dan kun je ook nog wat meesmaak doen. Ja, ach, nou ja, zo'n telefoon kon er toch vroeger prima zonder. Hè. Misschien kennen we dat filmpje van Frans Promet wel van eind jaren 90, dat hij de straat op ging en mensen vroeg, nou, zo'n mobiele telefoon, gaat iedereen kopen? Nou, dat vond iedereen volstrekte nonsens. Dat vinden we nu heel grappig, maar toen keken we daar anders tegenaan. Maar en dit zijn voorbeelden die nog weer eens extra naar voren komen nu in de coronacrisis. Vrije tijdsbesteding, bijvoorbeeld de horeca. Of op vakanties gaan. Nou, ik ben ook opgegroeid in de jaren 80. En dan ging je misschien één keer per jaar naar een restaurant bij hele speciale gelegenheden. En dat was dan het Chinees-Indisch restaurant in het dorp.
Ja, ja, er zijn nu heel veel mensen, zeker ook alleenstaande, die dat meerdere malen per week in een restaurant
precies,
zitten.
Precies, en dat zijn echt niet de mensen met bovengemiddelde inkomens. Heel veel mensen met hele modale inkomens, die bezoeken de horeca nu veel vaker. Hè. Het geld dat we daarin uitgeven, dus dan heb je het over restaurants, maar ook cafébezoek, hotels. Dat is ettelijke malen groter dan toen. En nu met corona zie je dat ook. Dus begin juni werd dan de lockdown eraf gehaald. De horeca mocht weer open. En er ging een soort zucht van verlichting door Nederland. Hè, eindelijk weer eens een keer uit eten. Weer eens naar mijn
favoriete
kroeg.
Ik liep om 12:00 middags die dag in Den Bosch over het plein bij de Sint-Jan, de parade. En mensen stonden al klaar om op de terrasjes te gaan zitten.
Ja, precies. En vanuit het perspectief van toen, en dan hoef je niet eens zo heel erg lang terug in de tijd, is dat natuurlijk een enorm teken van welvaart. En dat is ook het hele punt. Met vakanties kun je hetzelfde punt maken. En vroeger was het al heel wat als je met de caravan naar Frankrijk ging. Dat de mensen die dat deden, die hadden een bovengemiddeld goed inkomen. Ja, mensen die nu nog met de caravan naar Frankrijk gaan, van, ja, die hebben wel wat minder geld. Die kunnen blijkbaar niet met het vliegtuig naar, weet ik veel, of en niet op wintersport. En dus het verwachtingspatroon is ook heel anders. We vinden dat nu volstrekt normaal en zijn daardoor niet zo goed in staat om die vergelijking met vroeger te maken. Dus ook dat hele sentiment van, vroeger kon je prima rondkomen van één salaris. En nu moet je twee vrienden zijn en heb je minder geld. Van, nou, als je het bestedingspatroon aanhoudt van dat iemand dat toen had, dan zou je nu enorm veel geld overhouden.
Dus in theorie zou je nog steeds in een gezin één kostwinner kunnen hebben en toch nog redelijk rond kunnen komen.
Absoluut. En helemaal als je het bestedingspatroon zou hanteren van wat in de jaren 70, 80, 90 als volstrekt normaal werd gezien. Maar het bestedingspatroon dat toen normaal was, als je dat nu moet doen, ja, dat zullen veel mensen als een beetje armoedig ervaren. Want de buurman die gaat wel 3-4 keer per jaar op vakantie. En ik moet het doen met 1 keer in het jaar 2 weken kamperen in Frankrijk. Dus het kan nog steeds. Alleen ja, je hebt dan een ander bestedingspatroon.
Ja, misschien zou er eens naar foto's uit de jaren 70 moeten worden gekeken. Dan zie je veel opgelapte broeken. En nu maken we zelf de scheuren in de broeken.
Kijk, in de jaren 70, daarvan kun je zeggen, ja, maar dat is ook wel heel lang geleden, dat weten we ook wel. Maar ook in de jaren 90 was dit heel anders. En er is één groep die er wat dat betreft echt uitspringt. Dat zijn de gepensioneerden. Dat zijn natuurlijk geen mensen met een salaris, want daarvan kun je niet meer spreken voor 1 of 2 verdieners, omdat ze dan met pensioen zijn. Maar ook tot echt ver in de jaren 90 was armoede, echt een laag inkomen, was een wijdverspreid fenomeen onder gepensioneerden. En dat is nu bijna volledig uitgeroeid. In die tijd gingen de mensen met pensioen waren, die gingen vrijwel nooit met vakantie. Niet omdat ze geen tijd hadden, dat was het probleem niet. Maar ze hadden het geld er niet voor.
Ja, u schrijft in uw boek, nu is nog maar 3% echt arm van de gepensioneerden.
Ja, er is geen enkele leeftijdsgroep waar dat zo laag is. En daarvan wil ik niet zeggen van de gepensioneerden moeten niet zeuren. Ze hebben het hartstikke goed. Ze hebben natuurlijk
er is zelfs
veel
hele,
te lijden gehad.
Er is zelfs een aparte politieke partij voor opgericht.
Precies.
Voor hun belangen.
En het doet nogal pijn in je portemonnee als jouw persoonlijke pensioen niet geïndexeerd wordt. Dan heb je er weinig boodschap aan dat de generatie voor jou het wat minder had. Maar ja, dan kom ik weer terug bij de titel van het boek. Als we zeggen dat het met ons slecht gaat, want dat was die uitspraak van Paul Snabel. Dan zeg je dus met ons als Nederland als geheel. En dat klopt niet. En dan weet ik nu wel dat. Ja, ook wel als je zegt met ons gaat het goed, dat er altijd mensen zijn voor wie dat niet zo geldt. Ja, ik ben statisticus, dus ik ben ook op de hoogte van fenomenen als gemiddelde en spreiding. Maar dus die spreiding is er. Maar je kunt niet zeggen dat het met ons slecht gaat.
Nog een ander beeld als je naar de welvaartsgroei kijkt. Dat is eigenlijk het beeld van Thomas Piketty. Die vaak ook wordt geciteerd ook in de politiek. Die zegt de kloof tussen een zeer rijke bovenlaag en de rest is fors toegenomen.
Ja, ik ken zijn standpunt en hij maakt heel veel goede punten. Alleen hij haalt wat verschillende zaken door elkaar. Wereldwijd is natuurlijk heel veel veranderd. Een ander boek van voormalig IMF-econoom Branko Milanovic, die beschrijft dat ook. Dat is dan de bekende olifantscurve waarin die laat zien van nou, hoe is het met de inkomens gegaan de afgelopen 20 jaar.
De olifantscurve.
Bij verschillende groepen ter wereld. En als je daar een lijntje van maakt, dan ziet het er een beetje als een olifant uit. Namelijk de wereldwijde middenklasse, die is er enorm op vooruit gegaan. De allerarmsten, die zijn er niet echt op vooruit gegaan. En dan heb je de wereldwijde subtop. Dus zeg maar mensen die zo rond de 70-80% groep zitten van de inkomens. Die hebben een slechte tijd gehad. En dan heb je de allerrijkste. Dus voorbij dus de rijkste 5% noem ik het voor even. Die zijn er heel erg omhoog gegaan. Dus dat is dan de slurf van de olifant die ineens weer omhoog schiet.
Maar met de bulk is het veel en veel beter gegaan.
Met de bulk en die bulk, dat zijn voornamelijk mensen in landen die heel erg in opkomst zijn geweest. Vooral landen als China en India. Daar is een onzagwekkende welvaartsgroei geweest. En goed, dan kun je zeggen van ja, dat is allemaal leuk voor ze, maar wat koop ik daar hiervoor? Heel veel Nederlanders die zitten ook wel bij die rijkste groep. Er wordt er gesproken over de wereldwijde 1%. Nou, vergis je niet. Daar zitten heel veel Nederlanders bij die zichzelf absoluut niet tot de rijkste 1% rekenen. Binnen Nederland zitten ze zeker niet bij de rijkste 1%. Maar als jij hier in Nederland een koopwoning hebt met een WOZ-waarde van ongeveer 5 ton. Nou, en die mensen heb je best wel. Dat is echt niet de financiële elite. Dan is de kans heel groot dat jij bij die 1% zit. Heel veel Nederlandse gepensioneerden die een eigen woning hebben waarvan de hypotheek zo'n beetje is afgebetaald, die zullen bij die wereldwijde 1% zitten.
Ja, het probleem is natuurlijk dat mensen, als ze bijvoorbeeld denken aan miljonairs, dan denken ze aan die bedragen op bankrekeningen.
Precies, en dat geldt voor de meeste miljonairs in Nederland niet. De bulk is dat.
Het zit in je huis.
Het zit in het huis, dat geldt voor ondernemers ook. Dan als het niet in hun huis zit, zit het in hun bedrijf. Bij boeren bijvoorbeeld, dat is geen beroepsgroep in Nederland waar zoveel miljonairs zijn als die. En dan wordt altijd gezegd, ja, maar dat geld zit in de grond. Dat is helemaal waar. Maar dat geldt voor andere ondernemers ook. Dat vermogen zit in het bedrijf. Dus als ze hun bedrijf verkopen, dan kunnen ze cashen. Nou, ik weet dat ook dat bij boeren ook wel gebeurt. Dat zie je bijvoorbeeld in een provincie als Brabant. Daar wonen heel veel miljonairs. Nou, daar zullen heel veel gepensioneerde boeren bij zitten. Maar inderdaad, om het punt terecht te komen, de meeste miljonairs hebben dat niet op de bank staan.
Toch schrijft u in uw boek op pagina 113 over vermogensongelijkheid. Die is heel groot in de Verenigde Staten. Alleen in de Verenigde Staten is de vermogensongelijkheid groter dan in Nederland. Dus er is wel degelijk sprake van ergens een grote ongelijkheid.
Klopt. Dat blijkt ook uit die OESO-cijfers. Dat wordt al vaak bijgehaald. En dan merk je ook altijd dat in Nederland er heel erg op verantwoordelijk op gereageerd wordt. Dan zie je wel, we zijn een ontzettend ongelijk land. Er zijn verschillende kanttekeningen tegen te maken. Het eerste punt dat ik altijd wil maken is, vermogensongelijkheid is iets heel anders dan inkomensongelijkheid. Omdat vermogensongelijkheid in feite ook een natuurlijk proces is. Want hoe gaat het in je leven? Als je net afgestudeerd bent, je bent klaar met je opleiding, je begint te werken, dan de meeste mensen hebben dan geen vermogen.
Nee, dan heb je een negatief vermogen, want je moet lenen.
Precies, je moet geld lenen voor je studie. Dus je hebt misschien nog een studieschuld. Het eerste huis dat je koopt, als je een beetje pech hebt, dan is de waarde van dat huis niet groter dan de hypotheek. Dus dan is je vermogenspositie heel slecht. Maar naarmate je ouder wordt, je betaalt je hypotheek af, je bouwt verder wat vermogen op. Dus in de loop van je leven bouw je steeds meer vermogen op. Dus dat er vermogensongelijkheid is, is ook logisch. In Nederland, de grootste vermogen zit bij de mensen die wat ouder zijn. Maar dat is niet gek, want die hebben leven lang dat vermogen kunnen opsparen. Vooral in hun huis, maar het is nog steeds vermogen. Dat zit in die vermogensongelijkheid. Dus dat in alle landen de vermogensongelijkheid groter is dan de inkomensongelijkheid, dat is niet gek. En als je erover nadenkt, dan kan niemand dat erg vinden. Want het lijkt me toch een beetje gek als je zegt van nou, waarom zou een gepensioneerde meer vermogen moeten hebben dan een twintiger? Nou, dat lijkt mij uitkomst van een vrij logisch proces.
Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen, Willem Vermeend, oud-minister, die zei dat toen hij het boek van Piketty had gelezen. Het is een interessant boek, maar als je naar Nederland kijkt, Nederland is Piketty-proof. En daarmee bedoelde die, als je de test van Piketty op Nederland doet, dan kom je niet op zulke extreme verschillen uit?
Nou ja, kijk, er is nogal wat op af te dingen. In Nederland is de vermogensongelijkheid inderdaad heel groot. Dus wat ik net beschreef, dat geldt natuurlijk is een algemeenheid voor maatschappijen. Dan kun je nog steeds afvragen, waarom is dat in Nederland zoveel erger? Er spelen verschillende zaken, bijvoorbeeld ons pensioenstelsel. Je moet verplicht sparen voor je pensioen. Dus heel veel geld dat je anders in je vermogen zou stoppen, dat zit daarin. En daar profiteert iedereen van die bij een pensioenfonds zit.
Dus ja, want dat geld dat is, ben je kwijt als je sterft en je kinderen krijgen het niet.
Ja, en je bouwt het wel op, alleen het zit niet in je vermogen. Je rekent dat niet mee. Terwijl ook mensen die bijvoorbeeld geen koopwoning hebben en op die manier weinig vermogen hebben opgebouwd, maar gewoon wel bij een pensioenfonds zitten, hebben in de loop van hun werkzame leven veel vermogen opgebouwd. Alleen je ziet dat niet in de cijfers terug. Hè. Dat pensioenvermogen heeft een hele grote nivellerende werking. Dat systeem in Nederland is vrij uniek. Als je dat mee zou nemen, zou die vermogensongelijkheid echt een behoorlijk stuk lager uitvallen. En dus dan zou Nederland alweer wat zakken in die ranglijsten. En wat ook nog weer een dingetje is. Ja goed, mensen kijken wel eens verbaasd op als ik dat zeg. Maar in Nederland een goed bewaard geheim is dat wij vermogens in Nederland akelig goed meten. Want die cijfers die wij maken over vermogens, waar dus ook die vermogensongelijkheid mee berekend wordt, dat is afkomstig van de fiscus. De Nederlandse fiscus heeft haarscherp wat het vermogen is van Nederlanders.
Sinds ons geld niet meer in Luxemburg of Zwitserland.
Nou ja, kijk, vermogen buiten Nederland, dat weten ze niet. Maar alles wat je in Nederland hebt, of nou een bankrekening is, of in je bedrijf, of in je huis, dat weten de fiscus. En daar wordt dat op gebaseerd. En hoe werkt dat in andere landen? Als een statistisch bureau een inschatting maakt van je vermogen, dat is op basis van enquêtes.
Ja.
En op een of andere manier is het net als met het gebruik van alcohol en tabak. De mensen die het meeste doen, hebben de neiging om dat wat onder te rapporteren.
Ja, we weten uit de eurocrisis dat Griekenland bijvoorbeeld nauwelijks statistische gegevens op dit terrein bijhoudt.
Ja, en dat is niet alleen Griekenland. Hè. Dan kun je zeggen van, nou ja, kijk, hè, van die landen die hebben statistieken minder op orde. Maar ook bijvoorbeeld in landen als België en Duitsland, waar Nederlanders zich misschien wat meer kunnen
identificeren. Ja, daar zou je toch verwachten dat die ook wel heel strikt daarin zijn.
Dit is allemaal gebaseerd op enquêtes. Er wordt mensen gevraagd, wat is uw vermogen? En ja, dit zal niemand verrassen dat vooral de mensen met heel veel vermogen de neiging hebben om dat wat te onderrapporteren.
Dus ja, en ik weet uit de Belgische cultuur dat ze daar ook het liefst voor de overheid dingen verborgen houden.
Nog afgezien van zwart vermogen. Hè, dus ook als dat niet zwart zou zijn. En mensen rapporteren dat ze minder hebben. Vooral mensen met hele vermogens. Dus daar zit een soort asymmetrie in. En ja, als je dat weet, dan kun je niet anders tot de conclusie komen dat de vermogensongelijkheid die voor dat soort landen gerapporteerd wordt in werkelijkheid veel hoger zal zijn dan uit deze statistieken.
Dus wij als Nederland,
en dat is in Nederland niet zo.
We hebben misschien het nadeel dat wij het te goed bijhouden vergeleken met andere landen.
Ja, ik denk wel dat zo is. Ja, en goed, is eigenlijk niet mogelijk om te zeggen hoe het dan zou zijn. Maar om weer even bij het algemene punt uit te komen. Vermogensongelijkheid, je kunt je ook afvragen of het net zo erg is als inkomensongelijkheid. Want je inkomen, dat is iets wat je maandelijks nodig hebt om van rond te komen, om je boodschappen te doen, je huur te betalen, hypotheek, noem maar op. Vermogen is voor de meeste mensen dus appeltje voor de dorst. Voor later om je bewaken tegen tegenslag. En in Nederland hebben we natuurlijk een hele sterk ontwikkelde sociaal vangnet.
Ja, in de afgelopen kabinetsformatie 2017. Ik heb wel eens het grapje gehoord van Alexander Pechtold. Toen Jesse Klaver van GroenLinks aan tafel zat. Pechtold zei, ja, de hele tijd zat ook een Gini aan tafel. En er werd verwezen naar de Gini-coëfficiënt.
Ja.
Kunt u even uitleggen wat dat is? Want dat is in dit geval ook wel interessant.
Ja, de Gini-coëfficiënt die kun je zowel voor vermogen als inkomen betalen. Dat is een getal tussen de 0 en 1. En dat verkrijg je door bijvoorbeeld bij inkomens. Je zet alle mensen op een rij naar de mate van hun inkomen.
Een soort puntenwolk?
Ja, je kunt er gewoon een soort parade van maken. Dat noemen we ook wel eens de parade van Penn. Mensen met het laagste inkomen eerst. En dan dus mensen met het hoogste inkomen die staan achteraan. En als het een inkomen exact gelijk verdeeld was, dat iedereen evenveel inkomen had, dan zou die Gini een waarde van 0 hebben. En als één iemand al het inkomen heeft en de rest helemaal niks, dan is die Gini gelijk aan 1. En met vermogen werkt dat precies zo. Dus,
ja, dus eigenlijk het verschil tussen een extreem communistisch land en een land waar iedereen slaaf is, behalve eentje.
Precies, met een alleenheerser, de rest van de bevolking is zijn horige. Nou, dan is het één. En daar kun je dat achter de komma bekijken. In Nederland ligt die inkomensongelijkheid altijd om en nabij de 0,3.
Dat is heel laag.
Dat is, nou ja, kijk, 0,3 op zich zeg je van dat zeg je. Ja, dan denk je van ja, dat klinkt laag, maar. Eigenlijk kun je pas wat zeggen als je een soort referentiekader hebt. Nou ja,
hoe zit het
voor alle landen kun je dat ook vergelijken. En dan blijkt ook binnen de Europese Unie dat er misschien 2 of 3 meest Scandinavische of postcommunistische landen zijn die ook in die orde van grootte zitten. En de rest zit er ver boven en de VS is het nog weer veel hoger.
Dus dan kun je eigenlijk concluderen dat de inkomens in Nederland via de overheid die belastingen en premies heft en die ook weer uitkeringen geeft, heel erg herverdeeld wordt.
Absoluut. Dat is heel duidelijk het verhaal. Want als je kunt naar verschillende stappen van het inkomen kijken. Dus als je kijkt naar gewoon het inkomen dat mensen zelf verdienen. Dus niet door een uitkering. Wat ze zelf verdienen. Bijvoorbeeld met hun loon. Het salaris dat ze verdienen. Of met het bedrijf die ze hebben. Dan is die inkomensverdeling in Nederland veel groter. Dan is die Gini niet 0,3, maar 0,55. Alleen de overheid heeft belasting. Dat progressief is, dus mensen met hogere inkomens betalen meer. Daarnaast heb je nog allemaal uitkeringen, bijstand, AOW en toeslagen voor mensen met hele lage inkomens. Dus aan alle kanten wordt er op die inkomensongelijkheid in Nederland ingebeukt. Dat is trouwens in de meeste landen zo. In Nederland valt die laag uit, is die ook in vergelijking met andere landen laag. Maar hij blijft ook laag. Dat lage niveau, dat hebben we eigenlijk al sinds de jaren 80. Alleen in de jaren 70 is er heel kort een tijd geweest dat die lager was dan nu. Daarvoor was die eerder hoger. Dus bijvoorbeeld in die jaren 50, 60, toen het in Nederland nog allemaal zo gezellig was en we lekker egalitair waren, was de inkomensongelijkheid groter dan nu.
Ja, het kwam natuurlijk ook omdat toen de economie ineens heel hard ging groeien en er was nog niet heel veel herverdeling.
Ja, en er was veel meer armoede. En dus die inkomensongelijkheid in Nederland is al heel erg lang heel erg laag. Maar dat is ook een gevolg van beleidskeuzes die we hier maken. Dat is geen natuurlijke stand van zaken. Nee. Dat zie je natuurlijk in heel veel landen.
Zou je kunnen zeggen, als we nu de kabinetsformatie van volgend jaar hebben en Gini zit weer aan tafel, dat wel goed is dat Gini erbij zit, maar je moet ook weer niet al te veel op blind staren.
Ik denk dat Gini tevreden toe kan kijken.
Ja.
En je merkt ook dat er in een land als Nederland weinig tolerantie is voor die voor inkomensongelijkheid. Het is niet voor niks dat Gini aan tafel zit, omdat zelfs de partijen misschien iets rechts van het centrum dat wel niet uit het oog willen verliezen. In Nederland, het luidt het cliché van steek niet met je kop over het maaiveld uit. En de meeste Nederlanders hebben niet zoveel probleem mee als jij geld verdient doordat je een goedlopend bedrijf hebt opgebouwd, geld waar je hard voor werkt. Dat gunnen mensen wel. Ja. Elkaar wel. Maar al te veel ongelijkheid, daar houden we hier niet van.
Als ik straks met lijsttrekkers aan tafel zit en om over hun verkiezingsprogramma's te praten, dan kan ik ze af en toe met uw boek om de oren slaan van ja, u zegt wel dat die welvaartsgroei voor Nederlanders heel erg tegenvalt. U zegt wel dat het verschil tussen hoge en lage inkomens en ook vermogens heel erg groot is, maar in dat boek van Peter Hein van Mulligen staat het toch anders?
Ja, ik denk dat iedere politicus van welke partij dan ook wel zaken uit het boek kan halen die heel erg in de agenda passen. En misschien andere zaken die ze liever negeren. Dus ik probeer wat dat betreft iedereen te bedienen.
Ja, wat je ook vaak hoort in campagnes, politieke campagnes, is misschien moeten we wel met de economische groei wat gaan minderen. U pleit in uw boek heel erg voor economische groei.
Ja, absoluut. Dat is, ik vind het ook een belangrijke misvatting. Dus echt ook een bieten die ik door wil prikken. En misschien ook wel een gevaarlijke misvatting. Ik begrijp waar het vandaan komt. We hebben natuurlijk hier in Nederland en elders de westelijk geïndustrialiseerde wereld al lange tijd economische groei. En dus ze zijn hartstikke rijk geworden. Dus nergens is de materiële welvaart zo hoog als in landen zoals Nederland en een klein ander select groepje westerse landen. Maar alleen ja, de afgelopen decennia is die economische groei natuurlijk ook wel gepaard gegaan met milieuvervuiling.
Ja, een grote ecologische voetafdruk.
Ja, absoluut. CO2-uitstoot is daar natuurlijk ook een rechtstreeks gevolg van die ontwikkeling. Dus je kunt zeggen, van daar moeten we absoluut mee stoppen, willen we de planeet redden. Op het eerste gezicht klinkt dat Hartstikke logisch. Maar ik denk dat je dan toch een baby met het badwater weggooit. Om verschillende redenen. Want als je iets wilt doen aan die vervuiling, aan die klimaatverandering. Dat vergt investeringen, dat vergt innovatie en dat betekent dus economische groei. Er zijn veel misvattingen over wat economische groei nou eigenlijk is. Je kunt er op heel veel verschillende manieren naar kijken. Heel vaak wordt het gelijkgesteld aan groei van het bruto binnenlands product. En dat is een redelijk, als ruwe maatstaf kom je daar wel een eind mee weg. Zo presenteren we bij het CBS die cijfers vaak ook. Maar uiteindelijk is economische groei simpelweg het gevolg van innovatie. Doordat we slimmer dingen gaan doen. Natuurlijk is economische groei ook gerealiseerd doordat we de oerwouden in plat gaan branden om palmolieplantages aan te leggen of allemaal grondstoffen uit de grond te halen. En dat levert dan daar op korte termijn welvaart op. Maar voor echt bestendige economische groei heb je innovatie nodig. Dus dingen slimmer doen.
Toch is het best lastig om economische groei te berekenen, want er is ook vaak kritiek op. Uw collega's van het Centraal Planbureau, dat bijvoorbeeld als je als politiek investeert in onderwijs, dat dat niet meteen te zien is in een stijging van het bruto binnenlands product.
Nee, niet direct. Dat is ook een beetje hoe de nationale rekeningen werken met de rekenregels. Dat is hoe de boekhouding werkt. Maar op termijn betaalt dat natuurlijk wel uit. De investeringen in onderwijs is een van de beste die je kunt maken als maatschappij. Dat is een investering in menselijk kapitaal. Nou, dat is eigenlijk bijna de hoogst mogelijke haalbare vorm van menselijk kapitaal. Maar om even op die economische groei terecht te komen. Wat je vaak ziet is dat zaken als vervuiling juist groter is in arme landen die nog in de beginfase zitten van ontwikkeling. Die stoten meer CO2 uit per eenheid product, omdat dat veel vervuilender is. Dat wordt
zag je bijvoorbeeld ook bij de nieuwe lidstaten gebruikt. Van de Europese Unie in Midden- en Oost-Europa.
Die hebben het communistische verleden. Dat dus nog, vind ik ook altijd, fraai is het woord niet helemaal, maar in ieder geval een inzichtelijke illustratie dat het Westen, waar het allemaal om economische groei ging, zogenaamd en materiële welvaart, was aanzienlijk schoner op ieder mogelijk terrein dan dat Oostblok, waar het communistische arbeidsparadijs heerst en iedereen gelijk was, niet de focus was op welvaart. Dat was gewoon veel viezer, stoot ook veel meer CO2 uit, de milieuschade was daar heel veel groter. En je ziet het ook hoe dat gaat in de ontwikkeling van een land. Als een land arm is, dan is de voornaamste prioriteit natuurlijk zorgen dat je wat rijker wordt, zodat minder mensen in armoede leven, dat het niet meer de belangrijkste zorg is van heb ik nog wel te eten en een dak over mijn hoofd en heb ik überhaupt wel genoeg geld om mijn kinderen naar school te sturen als ze al niet aan de hongerdood sterven. Wat de volgende zorg was, ik wil een goede school voor mijn kinderen en ik wil een leuker huis en ik wil een auto. En dan spelen andere zaken ook een rol waarin dan ook geïnvesteerd wordt. Zoals bijvoorbeeld de kwaliteit van de leefomgeving.
En dan komen we ook bij de Monitor Brede Welvaart, waar u vaak ook cijfers van heeft. En dat gaat over de totaalbeleving van je bestaan.
Ja, en economische groei is daar een onlosmakelijk onderdeel van. In dit soort pleidooien hoor ik vaak, schemert een soort wereldbeeld in door van economie, dat gaat alleen maar om geld en dat andere dingen zijn belangrijk. Andere dingen dan geld zijn zeker belangrijk.
Maar u zegt dus eigenlijk, groei kan heel goed groen zijn. Sterker nog, als het echt goed met ons gaat, dan is die bijna vanzelf groener.
Als je er werk wil maken laten we het pathetisch noemen, planeet te redden of in ieder geval de boel schoner te maken, ontkom je niet aan economische groei, want dat vergt innovatie. En dat betekent economische groei. En nog, dat hebben we natuurlijk in het verleden ook gezien. Wij kunnen best groeien zonder die zware milieuvervuiling. Dus in mijn boek noem ik ook bijvoorbeeld de voorbeelden van fijnstofuitstoot, stikstofuitstoot. Maar ook zaken als de uitstoot van CFK's met het gat in de ozonlaag als gevolg. Dat zijn zaken die onderkend werden. Waar wat aan gedaan is. En toen bleek dat we prima verder konden groeien zonder die uitstoot.
Ja, heel interessant in het boek vond ik, u noemt die stikstof, dat het veel erger is geweest dan nu in het verleden. Terwijl we juist onlangs nog dachten, we moeten stoppen met alles, want die stikstof die overwoekert ons.
Kijk, dat het beter gaat dan ooit. En sterker nog, eind vorig jaar heeft ook RIVM een rapport uitgebracht waaruit bleek, dat ging dan over fijnstof, dus dat is wat breder, dat die door de daling van de concentratie fijnstof, dat had de levensverwachting in Nederland met 6 jaar heeft verlengd. Nou, Dat vind ik nogal wat. Dat vind ik een enorme welvaartsverbetering. En dat heeft ons geen euro gekost. Het is echt niet zo dat we toen al die tijd de economische groei on hold moesten zetten. Want de levensverwachting, het is allemaal gepaard.
Er zijn bijvoorbeeld roetfilters gekomen.
Bijvoorbeeld. Dus het is eigenlijk een soort fysieke kwestie. En dan ga ik weer even naar de CO2-uitstoot. Het is allemaal het gevolg van ons energieverbruik. We verbruiken energie voor onze productieprocessen, voor het vervoer, voor verwarming van huizen, kantoren. Alles dat kost energie. En dat hebben we de afgelopen decennia vooral met fossiele brandstoffen gedaan. En ja, met als gevolg heel veel CO2-uitstoot. Maar het is geen natuurwet dat je alleen maar energie op kunt wekken met zaken die heel veel CO2-uitstoot. Andere zaken die zijn nu nog wat ingewikkelder en hebben minder rendement. Of hebben andere, zoals zon- en windenergie, die hebben allemaal hun nadelen. Kernenergie, zit je met het afval. Maar het is niet zo dat het alleen maar kan met CO2-uitstoot.
Nee, en u zegt eigenlijk, als je twijfelt aan de European Green Deal van Frans Timmermans en Diederik Samsom. Het kan heel goed als je het maar heel goed en slim aanpakt.
Het kan ook wel. Dat is, ik denk dat als je kiest voor, nou, dan moeten we maar niet groeien, dat het eigenlijk een soort capitulatie is. Want dat, nog afgezien verder van alles wat dat betekent. Want iedere vorm van welvaart, op wat voor manier het ook wel bekijken, gaat gepaard met economische groei. Er zijn in de wereld geen landen waar andere vormen van welvaart, dat daar goed mee zit. Maar tegelijkertijd landen zijn met geen economische groei van betekenis. Hè. Dat bruto nationaal geluk van Bhutan, wat ze daar dan zogenaamd doen, waar iedereen zegt van ja, dat moeten we zo doen. Nou, ik denk dat de mensen in Bhutan graag wat economische groei zouden willen, want het is nog steeds een straatarm land met een aanzienlijk lagere levensverwachting. En dan kunnen ze wel zeggen, wij gaan voor geluk. Maar meer materiële welvaart gaat bijna één op één gepaard met geluk. Het is geen voldoende voorwaarde. Er zijn natuurlijk ook landen met een hoog BBP per hoofd van de bevolking, waar het met andere maatstaven van welvaart wat minder is gesteld. Denk bijvoorbeeld aan de oliestaten in het Midden-Oosten. Maatschappelijke vrijheid is daar een stuk minder hier. De kwaliteit van het onderwijs. Dus ik denk dat de meeste Nederlanders daar niet mee zou willen ruilen. Maar de andere combinatie, een hoge welvaart, maar een laag BBP per hoofd van de bevolking, dat bestaat niet en dat kan ook niet.
Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
Laten we eens even kijken naar de veiligheid. Want ook dat zie je in verkiezingstijd als belangrijk thema. Verkiezingsprogramma's schrijven erover. Ja, mijn partij gaat heel veel doen om uw veiligheid te verbeteren. Want ja, mensen voelen zich onveilig. Hoe is de werkelijkheid?
Nou, dit is ook weer zo'n leuke. En dit is er eentje dan voor de andere kant van het spectrum. Want mijn ervaring is dat het over het algemeen wat de meer links aangehoogde partijen zijn. Die zeggen, nou, moeten we niet top met die groei. En wat rechtse partijen zijn, die zijn georiënteerd op gebieden als misdaad. Daar zitten de crime fighters. Nou, voor die mensen heb ik ook goed nieuws. Dat de misdaad in Nederland ook al een jaar of 20 duidelijk aan het afnemen is. De wrange ironie hier is dat.
En dan hebben we het over moord en doodslag, alles, geregistreerde misdrijven.
Ja, alle vormen van misdrijven, of het nou over geweld gaat. Hè. Moord en doodslag is natuurlijk een vrij extreem voorbeeld daarvan. Niet ieder geweldsmisdrijf in Nederland is direct een moordpartij, gelukkig. Maar ook vermogensmisdrijven, in gevallen van seksueel geweld.
Inbraak.
Noem maar op. Dat is allemaal gedaald. Maar ja, de wrange ironie is dit is geen populaire boodschap. Sterker nog, vorig jaar hebben we bij het CBS een rapport gepubliceerd met de titel Het raadsel van de gedaalde criminaliteit, waarin we lieten zien dat op allerlei indicatoren de criminaliteit weer zo'n beetje terug was op het niveau van de jaren 80. Nou, ik kan het rustig samenvatten met de stelling, dat werd niet geloofd. Dat niet alleen, er werd zelfs met woede en verontwaardiging op gereageerd, want dit kan niet zo zijn. En nou ja, goed, dat is natuurlijk een bieter die ik graag door wil prikken. En dat is ook niet zo moeilijk, omdat wij daar een hele reeks aan cijfers van hebben. Dat is op iedere mogelijke manier gedaald.
Ja, want dit is ook het interessante van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat noteert eigenlijk de werkelijke gegevens, hè?
Ja.
Anders dan het Sociaal en Cultureel Planbureau, dat kijkt meer naar hoe mensen denken over
nou,
dingen.
Nee, niet alleen. Dat doen we in dit geval ook met allebei. En het is ook een belangrijke, want een punt dat criticasters maken, en dat is op zich een terecht punt, van ja, maar als de criminaliteit alleen maar daalt omdat er meer aangiftes zijn gedaan, ja, zo kan ik het ook. Want mensen doen geen aangifte meer, want de politie doet er toch niks mee, dus het heeft helemaal geen zin. Dat is een beetje een te makkelijke verklaring, want die verklaring die hoor ik al 20, 30 jaar. Dan werd er gezegd van ja, niemand doet meer aangifte, wat heeft er geen zin. Nou, als dat zo zou zijn, dan op een gegeven moment doet niemand meer aangifte. Dan is het aantal aangiftes nul en ja, als iets nul is, kan het niet nog verder dalen. Tenminste, niet hiermee.
Ja, en je kunt zelfs hier berekeningen maken. Als er minder aangifte wordt gedaan, wat betekent dat voor de werkelijkheid?
Nou, precies. En kijk, dus als je alleen zegt dat er minder criminaliteit is op basis van minder aangiftes, dat is niet voldoende. Want het kan inderdaad zijn dat mensen simpelweg minder aangiftes doen. Nou, er zijn heel veel studies gedaan naar of de aangiftebereidheid nou gedaald is of niet. Daar is geen doorslaggevend bewijs voor of dat nou zo is of niet. En dat die helemaal nul is, dat lijkt me sowieso uitgesloten. Want zaken als moord en doodslag, dat telt aangiftes helemaal niet. Dat registreert de politie per definitie. Zaken als drugscriminaliteit, waar vaak niet eens aangifte van gedaan wordt, dat wordt ook wel geregistreerd. Maar je hebt natuurlijk heel veel vermogensmisdrijven, waar mensen altijd al aangifte van doen, ook al denken ze dat de politie er niks mee doet. Maar je moet dat toch doen, omdat je voor de verzekeraar een procesverbaal moet kunnen laten zien. Van kijk hier, ik heb mijn fotocamera's gestolen en ik wil graag geld voor een nieuwe. Dus dat moet sowieso. Dus, maar nog even terug te komen op het punt, er zijn geen aanwijzingen dat de aangiftebereidheid heel erg is gedaald. Maar ook los daarvan, ook andere cijfers die iets zeggen over de ontwikkeling van de criminaliteit, die laten allemaal diezelfde daling zien. Dat geldt ook voor geregistreerde verdachten van misdrijven. Het geldt voor veiligheidsgevoelens. Mensen, dus dan hebben we het meer over de emotie, wat u zegt over wat het Sociaal en Cultureel Planbureau doet. Wij hebben ook regelmatig een peiling en dat is niet een klein steekproefje. Daar worden een kleine 150.000 mensen voor ondervraagd met vragen van, nou, bent u recent slachtoffer geweest van een misdrijf? En zo ja, wat voor? En voelt u zich wel eens onveilig in uw buurt? Nou, er zijn natuurlijk altijd mensen voor wie dat geldt. Dat is ook vaak wat je hoort van nou, wat een onzin dat de criminaliteit is gedaald. Want mijn buurvrouw is laatst op straat nog overvallen, dus dat kan niet. Nou, die buurvrouw die zit in de statistieken. Maar dat waren er vroeger veel meer.
Ja, even een vraag, want u noemde het zelf. Komt in uw boek niet heel erg naar voren, dacht ik. De drugscriminaliteit. Daar hoor je toch af en toe wel hele schrikbarende berichten over. In bepaalde delen van het land, bijvoorbeeld Brabant, waar het echt... Ja, een woekering is.
De ondermijning, ja, dat speelt en dat is er. Maar heel veel aspecten zie je ook wel dat wel is afgenomen. Kijk bijvoorbeeld naar het aantal moorden. Dat is iets dat je wel vaak bij de
georganiseerde
criminaliteit zit. Niet alleen, niet iedere moord wordt natuurlijk gepleegd in het circuit. Maar ook daar zie je bij het aantal moorden, dat daalt ook al. Dus het aantal moorden in Nederland is in decennia niet zo laag geweest. Dat zit ook weer op zijn laagste punt. Tegelijkertijd is het heel zichtbaar. En dat heeft er ook mee te maken dat er ook heel veel aandacht voor is. Kijk, iets als drugscriminaliteit en ook andere vormen van criminaliteit, als het wat gewelddadiger is, dat trekt de aandacht. Maar ja, dat is ook wat bij criminologen dan wel bekend staat als de veiligheidsparadox. Hoe minder vaak iets voorkomt, hoe opvallender het is en des te meer aandacht het krijgt als het een keer voorkomt.
Ja, dan staat het op de voorpagina van de krant.
Nieuws. Dat geldt voor heel veel meer dingen. Kijk, dat is, ik denk aan strenge winters. Wat nog niet zo heel erg lang geleden vrij normaal was. Tenminste, ik herinner het mij wel uit mijn jeugd. Maar als er nu een keer de grachten van Amsterdam zijn dichtgevroren, dan haalt dat het NOS-journaal. Nou, als je dat in de jaren 70 had verteld, dan had iedereen dat heel raar gevonden dat zoiets landelijk, het simpelweg het dichtvriezen van een paar krachtjes, het landelijk nieuws zou zijn.
Is er een verklaring voor te geven dat die veiligheid daadwerkelijk sterk verbeterd is in de afgelopen tientallen jaren?
Ja, het is verbeterd en het is niet alleen feitelijk, maar ook het gevoel. Dus dat wil ik echt graag benadrukken, want vaak hoor je wel eens van ja, maar het voelt niet zo. Nou, dat is niet waar, want Als wij vragen naar veiligheidsgevoelens van mensen, dan is dat heel erg sterk verbeterd onder alle bevolkingsgroepen.
Dat liep waarschijnlijk wat achter bij de feitelijke ontwikkeling, maar inmiddels...
Ja, het ging redelijk parallel. Dat is op zich ook niet gek dat je dat op verschillende plekken ziet. Dat is vooral voer voor criminologen, denk ik. Criminelen ook, maar in dit geval, die houden zich daar niet mee bezig. De criminologen wel. Daar zijn allerlei theorieën over. Demografische verklaringen. Dat zijn vooral jonge mannen die dit doen. En er zijn er minder van. Nou, dat is niet helemaal
veel testosteron.
Volledig. Want je ziet dat de opkomst en de neergang van de criminaliteit niet volledig samenviel met het aandeel jonge mannen in de bevolking.
U schrijft ergens in een boek, dat vond ik wel interessant. Het kan ook medekomen door games en smartphones.
Nou ja, kijk, dat zijn verklaringen die wel genoemd worden. Kijk, je moet ook kijken naar alternatieven. Want als je kijkt naar wat zijn de mensen die crimineel gedrag vertonen, dat zijn, behalve dat het vaak oververtegenwoordigd jonge mannen zijn, zijn het ook vaak jonge mannen met niet zo heel veel geweldig alternatieve maatschappelijke perspectieven. Die hebben niet zo'n goed opleidingsniveau. Deels misschien ook omdat ze daar de mentale capaciteiten niet voor beschikken. Dus hun kansen voor een alternatieve carrière met een redelijk inkomen zijn gewoon niet zo best.
Ze hebben niet al te uitdagend werk. Ze doen misschien geen studie. Ze hangen vaker rond.
Ja, en daar is heel veel verbeterd. Hè? Dus het opleidingsniveau en daarmee de arbeidsmarktperspectieven, ook voor jonge mannen, zijn de afgelopen decennia sterk verbeterd. Dus misschien kun je in de drugscriminaliteit nog wel heel veel meer verdienen met een kantoorbaantje ergens. Maar bij dat kantoorbaantje ergens word je niet zomaar per ongeluk of expres doodgeschoten. En de inkomsten zijn wat zekerder. Dus de alternatieven zijn er meer. En dat zijn dan de mensen die misschien een carrière in de criminaliteit ambiëren, omdat dat simpelweg een bron van inkomst is. Er zijn natuurlijk ook heel veel vormen van criminaliteit waar het niet om het inkomen gaat. Denk bijvoorbeeld aan geweldsmisdrijven. Mensen zien het vaak niet als criminaliteit misschien. Een vechtpartij op straat of een verkrachting, dat soort zaken. Dat neemt ook af. En dat zal ook voor een deel te maken hebben met alternatieven op het gebied van tijdsbesteding.
Ja, heel interessant. U noemde ook als mogelijke reden, er zit minder lood in de atmosfeer.
Ja, dat is een verklaring die ik zelf tegenkwam bij de research voor dit boek. Dat vond ik een hele interessante. Als je dat eerst leest, denk je van, nou ja, dat is toch wel... Dat lijkt me meer een gevalletje toeval van dingen die samen met elkaar opgaan en tegelijkertijd voorkomen. En dat je dan denkt van het een zal wel met het andere te maken hebben, terwijl ze volledig los van elkaar staan. Maar het interessante is dat daar best veel bewijs voor is. En ook niet alleen dat het samen gaat, maar ook...
Want wat was het effect van lood?
Dat het andere veroorzaakt. Nou, lood, dat geldt trouwens ook voor... andere zware metalen of andere stoffen die in de atmosfeer en het drinkwater terechtkomen. Lood heeft impact op de hersenfuncties. Dat wisten de Romeinen al. Het verhaal gaat altijd dat keizer Nero een beetje raar in het hoofd werd door de loden leidingen in het Romeinse Rijk en daardoor de stad Rome afvakkelde en meer van dat soort dingen. Maar het was ook bij de Romeinen al bekend dat er een correlatie was tussen lood en blootstelling daaraan en je mentale capaciteiten. Nou, en in de jaren 20 was er een chemicus die ontdekte dat als je lood toevoegt aan benzine, dat een motor beter liep. Daarvoor was het een probleem bij automotoren dat een auto kon kloppen. Dan sloeg die af. Dat was natuurlijk heel vervelend in een auto. Maar als je een klein beetje lood aan die benzine toevoegde, was het probleem helemaal voorbij. Nou ja, je kunt je voorstellen.
Ja, dat ging onmiddellijk gebeuren.
Dat ging heel snel, werd toen overal lood aan de benzine toegevoegd. Nou, schitterend. En niet zo heel veel later, of ongeveer een generatie later, toen de mensen die in die tijd geboren werden, daar hebben we het over de jaren 20, 30. Toen die jong volwassen werden, begon ineens de criminaliteit te stijgen. Meer anderen, het werd al heel snel duidelijk dat daar gezondheidskwesties, consequenties aan verbonden zaten aan die loodvergiftiging. Criminaliteit werd helemaal niet gedacht, maar het was heel duidelijk dat dat slecht was voor de gezondheid van mensen. Geestelijk, maar ook lichamelijk. Dus toen is ergens in, wanneer was het, jaren 80, 90, is er wereldwijd een soort moratorium gekomen op het gebruik van lood en benzine. Dat ging toen ook heel snel. En lo en behold, ongeveer 10, 20 jaar daarna begon criminaliteitscijfers begonnen ook weer te dalen. Nou, dan kun je zeggen, dat is een schitterend toeval dat het samen ging. Geloof ik niks van. Dus er zijn heel veel statistische analyses op losgelaten en iedereen kwam dat er weer uit. En ook de impact van andere milieuvervuilende stoffen, hè, fijnstof en andere zaken die in de lucht zitten, bleek ook weer in een studie in Amerikaanse steden dat steden waar dat hoger was en het daarna daalde, dat de criminaliteit daar ook daalde, en de steden waar dat op het hoge niveau bleef hangen, daalde de criminaliteit niet zo hard.
Heel interessant. Een ander onderwerp, het ligt een beetje in het verlengde van het veiligheidsgevoel misschien. Paul Scheffer heeft het wel eens het multiculturele drama genoemd, heeft hij artikelen over geschreven, ook dikke boeken. Migratie, immigratie naar Nederland leidde tot veel problemen. We begrepen elkaar niet, er kwam meer criminaliteit. Dat is misschien zo geweest, maar is dat nog steeds zo?
Nou, ik denk dat je hier er eentje te pakken hebt die we de afgelopen 20 jaar rustig een nationale obsessie kunnen noemen.
Nationale obsessie.
Ik denk dat dat essay van Paul Scheffer, dat verscheen in 2000, 20 jaar geleden nu, dat in zekere zin een beetje een soort start zijn is geworden van de discussie en ook het bewustwording in Nederland dat Nederland een migratieland was geworden. Onze ogen was het gebeurd. We wisten natuurlijk al wel langer. Het fenomeen van de gastarbeider was al een tijdje bekend. Halverwege de jaren 70 verhuisden er heel veel Surinamers naar Nederland. Toen het land onafhankelijk was geworden. Maar die zaten vaak geconcentreerd in bepaalde gebieden van Nederland. En we wisten het wel. En ach, die gastarbeiders die gaan ooit alweer een keer terug. Daar was nooit zoveel aandacht voor. En toen kwam dat essay. En toen was het ineens duidelijk. Ja, potverdorie. Die mensen zitten hier nog steeds. En dat gaat er niet goed mee. Nou, en toen kort daarop kwam natuurlijk de aanslag op de Twin Towers.
Ja, het was ook de tijd waarin natuurlijk langer geleden al Jan Maat, maar ook later Frits Bolkestein en Pim Fortuyn voor waarschuwden. En dit was eigenlijk een soort van bijna wetenschappelijke onderbouwing van hun stelling.
Nou ja, kijk, het speelde al langer. Natuurlijk met de bewegingen van Hans Janmaat. Maar dat was altijd een beetje een beweging in de marge. Meer dan een paar zetels bij de Tweede Kamerverkiezingen
kregen. Ja, dus daar schrok verder niemand van. Sterker nog, niemand ging daar verder op in.
Niemand nam dat serieus. In de jaren 90 begon het inderdaad al een beetje te rommelen. Ook Frits Bolkestein zei er wat over. Dat was dus toch wat andere politicus. Maar op een of andere manier lijkt het erop of die analyse van Paul Scheffer destijds, dat een soort waterscheiding was. Toen was er ineens duidelijk, er waren politici die daar bovenop sprongen.
Het werd, kun je zeggen, een algemeen erkend probleem.
Natuurlijk. Ja, ineens was er een soort van, had bijna iedereen het nergens anders meer over. En dat is heel erg lang zo gebleven. We hebben natuurlijk ook andere signalen gehad. Ik noemde net al de aanslag op de Twin Towers. De moordaanslag op Pim Fortuyn, want ook het politiek succes van Pim Fortuyn had hier natuurlijk voor een heel groot gedeelte mee te maken. Nou, later de aanslag op Theo van Gogh door een radicale moslim,
overigens,
IS.
In diezelfde
dus
tijd,
heel veel aandacht gehad.
In diezelfde tijd kwam er een rapport van een onderzoekscommissie van de Tweede Kamer, onder leiding van Stef Blok, die nu minister van Buitenlandse Zaken is. Dat rapport dat werd eigenlijk door zijn eigen partij, de VVD, meteen onderin de laag gelegd, want een van de hoofdconclusies was, de integratie is deels geslaagd.
Ja, kijk, dit is dan weer ook weer typisch zo'n voorbeeld van goed nieuws dat niet altijd even goed valt. Maar dat hele idee van multiculturele drama, dat begon dus 20 jaar geleden met dat gelijknamige essay. En 20 jaar lang ging het debat daar vooral over. Soms werden we wat even wat afgeleid, dan was er weer eens wat, een financiële crisis. Maar uiteindelijk kwam het debat altijd wel weer terug op migratie, op integratie, hoe slecht dat wel niet was. En kijken, ze zijn veel criminelen, ze integreren maar niet. Ze doen het slecht in het onderwijs, ze zijn niet zoals wij, onze cultuur verandert. Hele politieke partijen hebben hun bestaan aan dat gevoel van ongemak te danken. Dus dit lijkt me nou bij uitstek iets om naar te kijken van hoe zit het nou echt? Nog even los van hoe je erover denkt.
Geert Wilders krijgt nog steeds in sommige kringen applaus als hij zegt minder, minder, minder.
Ja, en het zijn er alleen maar meer. Het aandeel mensen met een migratieachtergrond in Nederland stijgt nog steeds. En dat blijft het volgens onze bevolkingsraming ook nog wel doen. Heeft voor het groot deel ook te maken met het feit dat er heel veel arbeidsmigranten in Nederland komen. Het is niet meer alleen de klassieke migratielanden, Suriname, de Antillen, Marokko en Turkije. Het zijn nu ook heel veel uit andere landen, bijvoorbeeld Polen, Hongarije, Bulgarije, maar ook bijvoorbeeld verder uit de wereld, uit India.
Ook omdat er werk is voor die mensen?
Precies, dus het motief is ook weer arbeidsmigratie.
En veel Nederlanders ouder worden en niet meer op de arbeidsmarkt actief zijn?
Ja, dus al met al zie je dat het aandeel mensen met een niet-Nederlandse, vooral niet-Westerse achtergrond aan het toenemen is. Nou, dat is voor heel veel mensen ook weer een signaal van, och jongens, het gaat al slecht en het wordt alleen nog maar erger. Hè. Dus dan gaan de geluiden op, van, nou, er moet bevolkingspolitiek gevoerd worden. Willen we dit wel met z'n anderen?
Maar laten we even naar dan de cijfers kijken waar u zich op baseert.
Ja.
Hoe goed gaat het?
Dat is een beetje, het flauwe antwoord is natuurlijk, hangt er maar net vanaf. Je kunt kijken, gaat het goed genoeg of gaat het de goede kant op? Nou, het eerste, daar doe ik liever geen uitspraken over. Ik bedoel, daar zal iedereen anders over denken. De ene vindt het een verrijking, de andere vindt het een verschraling.
Ja, nou, we kunnen in ieder geval zeggen, we komen uit een tijd van grote twijfel. Gaat het wel de goede kant op?
Ja.
U zegt, het gaat de goede kant op.
Het in alle opzichten gaat het beter. Hè. Dus in die 20 jaar, een beetje met ups en downs, maar heb ik structureel weinig minder aandacht voor het thema gezien. Het is iets dat nog steeds belangrijker wordt gevonden. Hè. Het is ook een zorg die nog heel veel mensen hebben over de multiculturele samenleving. Het is iets dat ons in al die jaren niet minder is gaan bezighouden. Maar door die sterke focus denk ik dat we een beetje uit het oog zijn verloren dat er in die 20 jaar heel veel is veranderd. En eigenlijk alleen maar ten goede.
Waar zie je dat aan, dat de dingen ten goede veranderen?
Ja, en heel veel zaken, maar een paar dingen die ik eruit pik, dat zijn bijvoorbeeld arbeidsparticipatie. Mensen met een niet-Westerse achtergrond hebben veel vaker betaald werk. Op een hoger niveau, ook omdat ze het beter doen in het onderwijs. De misdaad is daar hard gedaald. Marokkaanse jongens, er wordt wel eens een probleem van gemaakt. Die zijn zoveel crimineler, oververtegenwoordigd in de misdaadstatistieken. Dat klopt. Mensen met een niet-Westerse achtergrond komen vaker in aanraking met justitie dan met mensen met een Nederlandse achtergrond. Maar dan zoom ik er één groep uit. De tienerjongens, waarvan we allemaal wel voorbeelden van kennen van de rottigheid die ze uithalen. De tienerjongens van nu met een niet-Westerse migratieachtergrond zijn minder crimineel dan de tienerjongens met een Nederlandse achtergrond dat 10 jaar geleden waren.
Dat is opmerkelijk.
Ja, dus bij al die groepen is het gedaald en ook bij deze. Dus dat, dan kom ik weer even terug bij de criminaliteit. Afgelopen 20 jaar is de criminaliteit hard gedaald. Tegelijkertijd is het aantal mensen met een niet-Westerse achtergrond in Nederland alleen maar gestegen. Dus daarmee kun je alleen al zien dat meer migratie niet heeft geleid tot meer criminaliteit.
Nee, want je zou wel degelijk kortsluiting kunnen verwachten. Hè? Mensen waarvan de cultuur niet meteen aansluit op de dominante cultuur. Die is er misschien ook wel. Relatief zie je ook wel verschillen. Mm-hmm. Maar als je alles per categorie bekijkt, dan gaan al die categorieën toch de goede kant op.
Ja, en ook andere vormen van maatschappelijk succes. Dan hebben we het over integratie. Maar dan zie je ook dat de maatschappelijke participatie bij mensen met een niet-Nederlandse achtergrond echt is toegenomen. Dat ze vaker vrijwilligerswerk zijn gaan doen. Sterker nog, de doorsnee niet-Westerse migrant in Nederland doet vaker vrijwilligerswerk dan de doorsnee Belg of Duitser. Het is vrijwilligerswerk, daarin is Nederland wereldkampioen. En ook daarin merk je dat mensen met een niet-Nederlandse achtergrond daarin gewoon mee gaan doen. Die zijn ook vrijwilliger bij deze of gene organisatie. Dus ook wat dat betreft gaan ze steeds meer op andere Nederlanders lijken. Dus, en ik zal direct herkennen, nou dat staat ook in mijn boek, dat er nog steeds veel te wensen over is. Er is in heel veel terreinen is er nog steeds een achterstand. Want inderdaad, ze zijn nog minder vaak doen ze vrijwilligerswerk dan Nederlanders. Ze doen het nog steeds minder goed op de arbeidsmarkt. In het onderwijs doen ze het nog minder goed. Criminaliteit is nog hoger. Maar die verschillen zijn kleiner geworden. En op alle fronten zie je daar verbetering. Dus ik denk dat dit simpelweg een kwestie van geduld is. En als we over 50 jaar terugkijken en denken van, ja, weet je nog, begin 20e eeuw. Toen dachten we dat het nooit goed zou komen. En dat je dan een beetje terugkijkt met het idee van, dat was toen zo.
Als je nu naar universiteiten kijkt, daar zie je ook veel vrouwelijke studenten met een, wat je dan noemt, een niet-Westerse achtergrond. Relatief wat minder jongens. Maar dat is een kwestie van tijd.
Ik denk dat dat een kwestie van tijd is. Geef dit tijd en dan zul je zien dat daar sprake is van die versmelting van culturen. Dat mensen eerder onze gebruiken overnemen dan andersom. Het wordt wel eens gesproken over de islamisering van de samenleving. Of de islamisering van Europa. Ik denk dat het eerder andersom is. Dat de moslims, maar ook andere niet-Westerse migranten veel meer vernederlandsen dan dat Nederland islamiseert.
Interessant. Onderwijs is hierbij natuurlijk ook de sleutel. Hè? Hoe meer mensen goed onderwijs volgen, hoe beter het ook met de samenleving gaat. En ook met de economische groei.
Ja, dat merk je op heel veel terreinen. Sowieso een hoger onderwijsniveau geeft jezelf als individu automatisch al meer maatschappelijke kansen. Dus vanuit een individueel perspectief is het automatisch goed. Maar ook op heel veel andere terreinen zie je dat dat voor de maatschappij gunstig is. Meer onderwijs betekent meer menselijk kapitaal, dus meer mogelijkheid voor economische groei. En je ziet ook dat mensen die hoger op zijn geleid op heel veel andere manieren ook meer participeren. Ze hebben meer vertrouwen in de medemens, meer vertrouwen in instituties. En vertrouwen is echt een kerningrediënt voor economisch succes. Dan zie je vaak, je ziet altijd dat landen waar het onderling vertrouwen en het vertrouwen in bijvoorbeeld de rechtspraak, pers, politie hoog is, dat dat ook landen zijn die het op andere terreinen goed doen. Nederland staat wat dat betreft samen met de Scandinavische landen aan de wereldtop. Ze zijn hoger opgeleid, ze zijn ook gezonder. Op alle manieren hebben ze een plezieriger leven. En nou, dat is ook iets waar bijvoorbeeld Kim Putters van het SCP wel eens op wijst. En dat is nou net wel een kloof in Nederland die er wel is. Dus naar opleidingsniveau is dat het is fijn dat hoogopgeleiden het zo goed getroffen hebben. En dat er steeds meer worden. Maar de keerzijde is dat lager opgeleide mensen vaak nog in de hoek zitten waar de klappen vallen. En dan heb ik het niet over mensen met een mbo-opleiding. De praktisch opgeleide, die misvatting bestaat wel eens. Laag opgeleide, dat zijn mensen met echt heel weinig opleiding. Die hebben alleen basisschool of vmbo. In ieder geval een opleiding waarmee je nergens een reguliere baan kunt vinden. Je zou ze ook ongeschoolde kunnen noemen.
Ja, je moet vmbo ook echt zien als een opstapje naar een verdere opleiding.
Een beroepsopleiding, mbo, dan ben je gewoon al middelbaar opgeleid. En dan heb je in Nederland over het algemeen prima perspectief op een baan.
Ja, dus heel interessant cijfer.
Er zijn mensen die weinig hebben en die op heel veel terreinen dat ook slechter doen. In de hoek zitten waar de klappen vallen. En dat lijkt me nou net een groep waar we als land ook wil zeggen van daar moeten we de ogen niet voor sluiten.
Daar dus extra naar kijken. Heel interessant cijfer vond ik. In 2003, schrijft u in uw boek, was 30% van de jongvolwassenen hoog opgeleid. Inmiddels is dat 50%. Dat is echt een hele snelle vooruitgang in 17 jaar tijd.
Ja, dat is een spectaculaire vooruitgang. Dat zie je trouwens zowel bij mannen als vrouwen. Want er wordt wel eens een punt van gemaakt van dat die jongens in het onderwijs voorbijgestreefd worden door de meisjes. En waar komt het nou door? Is het onderwijs in het feminiseren? Laten de jongens in de kou staan? Maar als je daarnaar kijkt, dan kijk je alleen naar het relatieve verschil. Dan zie je dat de meisjes het beter zijn gaan doen, maar ten opzichte van de jongens. Want ook de jongens van nu doen het heel veel beter dan de jongens van 10, 15 jaar geleden. Dus
het is niet per se zo, wat je ook wel hoort, dat het onderwijs misschien niet genoeg op jongens gericht is.
Nou ja, goed, blijkbaar floreren meisjes beter in het onderwijs dan jongens.
Maar ja, dus zou je er nog wel een beetje naar kunnen kijken?
Of misschien wel. Tegelijkertijd is dat in alle landen zo. Met allemaal verschillende onderwijssystemen. Overal zie je dat meisjes het beter doen dan jongens. Dus dan zou ik denken van dat ligt de oorzaak misschien ergens anders. Maar als je daar te veel op focust, dan zie je ook weer niet dat ook de jongens het heel veel beter zijn gaan doen. Het is echt niet zo dat zij en masse zonder diploma de school verlaten, terwijl meisjes fluitend de universiteit doorlopen. En ja goed, dat is voor de lange termijn perspectieven van deze generatie natuurlijk ook heel gunstig. Hè? Want ook nu bestaan natuurlijk weer zorgen. Vinden die twintigers straks wel een baan nu? Hè? Zijn ze niet te veel de dupe van deze crisis? Kunnen ze wel een huis kopen? Ja, dit zijn allemaal mensen met een opleidingsniveau dat nog nooit zo hoog is geweest in deze generatie als daarvoor. De arbeidsmarkt vlak voor corona was enorm krap. Vooral bij jongeren was de werkloosheid in decennia niet zo laag. Dus ik maak me daar geen enkele zorgen
om. Ja, u noemt in uw boek Nederland een high trust society. In sociale samenhang staat Nederland in de absolute wereldtop. Wat is nou de belangrijkste zwakte van Nederland? U noemde net al laag opgeleide, daar moeten we extra naar kijken. Hoe we die jongeren er meer bij kunnen betrekken en een beter perspectief kunnen geven. Maar als je kijkt naar Nederland, dat prachtland, heeft het ook nog zwaktes?
Ik denk dat het Nederlandse vaasje van bijna onbreekbaar porselein is. Juist ook door dit soort zaken als die high trust society. Dat is echt een, nou herhaal ik mezelf een beetje, maar echt een kerningrediënt voor succes dat je als land kunt hebben. Dus daar mogen we heel blij mee zijn. Ik denk dat je dat nu in de coronacrisis ook weer terugziet. Dat merk ik zelf op straat, dat mensen gewoon elkaar meer gaan groeten. Het gevoel van saamhorigheid dat er is. Dus ik denk dat Nederland het schoolvoorbeeld is van dat je kunt zien dat een hoge mate van individualisering, want Nederland is een sterk geïndividualiseerd land, heel goed samen kan gaan met een hele sterke maatschappelijke cohesie.
Ja, want dat hoor je wel eens in verkiezingscampagnes. Ja, we zijn te geïndividualiseerd en dat is niet goed voor de samenleving.
Ja, nou ja, dat is benieuwd hoe je daar tegenaan kijkt. Maar dus dan lijkt het of individualisering een soort hetzelfde is als egoïsme. En ik denk dat Nederland als bijna geen ander land laat zien dat het tegenovergestelde waard is. We zijn heel erg geïndividualiseerd. We hechten aan onze eigen vrijheid. Tegelijkertijd voelt iedereen in Nederland zich wel verbonden met een hoger collectief. Dat kan van alles zijn. De buurt waarin je woont, het land of bevolkingsgroep waar je toe behoort. Maar de meeste Nederlanders zetten zich wel in voor anderen. Dus die zaken kunnen heel, heel goed samengaan. En ik denk dat wat dat betreft we in Nederland heel erg getroffen hebben.
Maar toch nog even, zijn er zwaktes of is Nederland af?
Nederland is niet af. Nederland is nooit af. Er is altijd genoeg te wensen over, gelukkig maar. Dus dat merk je wel eens als er dit soort boeken geschreven worden, want ik ben natuurlijk zeker niet de eerste en ik hoop ook niet de laatste, dat er wordt gezegd, ja, dat is van dat naïeve optimisme. Hè? Alsof het allemaal vanzelf goed komt en er is niks meer aan de hand. Nou, dat wil ik met klem bestrijden, want er in Nederland is er nog genoeg te wensen over. Maar goed, dat zal per individu verschillen wat belangrijker gevonden wordt. Want een zal het misschien zoeken in racisme dat aangepakt moet worden. Andere zegt, nee, criminaliteit vind ik veel belangrijker. Of een schone natuur.
Een heel groot verschil.
Maar dan wil ik toch even antwoord geven op uw vraag voordat ik me eruit ga kletsen. Dat lijkt me ook niet handig. Als je één ding kijkt waarin Nederland het toch wat minder goed doet, en dan vergelijk je met andere landen, want je wilt toch een soort van benchmark hebben, dan is het toch wel zaken op die gebied liggen op het gebied van natuur en milieu. Dus Nederland is een heel rijk, net beschaafd land, fijn om in te leven. Alleen ook mede door de hoge bevolkingsdichtheid, intensieve landbouw, is het met de kwaliteit van de natuur hier niet altijd even goed gesteld.
De biodiversiteit.
Bijvoorbeeld, en dan kun je zeggen van ja, dat is zo'n luxe hobby, daar koopt toch niemand voor. Nou, ik denk dat de meeste Nederlanders het toch heel fijn vinden dat ze in een beetje een schoon omgeving leven. En die zal misschien wat minder begaan zijn met het lot van de libellen of een bepaald zeldzaam soort vlinder. Maar dat ze zelf in een schone buurt wonen waar ze plezierig een wandeling of een fietstocht kunnen maken, dat vinden we toch wel fijn.
Ja, 40% van de planten en diersoorten is bedreigd. In 1950 schrijft u in uw boek, god dat eigenlijk nog voor geen enkele plant of diersoort. Is dat in Nederland ook ernstiger dan in andere landen?
Op heel veel van dit soort indicatoren scoort Nederland wel slechter. Ook als je kijkt naar klimaatindicatoren, bijvoorbeeld gebruik van hernieuwbare energie, CO2-uitstoot, doen we het nog wat slechter. En met sommige dingen kun je zeggen van ja goed, hè, dat ligt ook een beetje aan hoe Nederland hier is. Ik bedoel, wij zijn een lage land met niet heel veel zon. Dus dat wij niet dezelfde mate van bijvoorbeeld waterkrachtcentrales hebben als in Zweden, dat is logisch. Aan de andere kant, geografisch verschilt een land als België ook weer niet verschrikkelijk veel van ons. En daar doen ze het heel veel beter. Dus ik denk dat we hier nog wel nog wat te winnen valt.
Nog één
en ook
ding.
Die kansengelijkheid, die is in Nederland vrij groot. Maar er bestaat een groep Nederlanders die moeite heeft om mee te komen. En ik denk dat we die groep niet moeten vergeten en denken van ach, gaat wel goed. We zijn toch hartstikke gelijk.
Welke groep?
Klaar. Waar we het ook al eerder over hadden. Over mensen met een laag opleidingsniveau, met minder maatschappelijke kansen.
U vergeet één groep en die staat wel in uw boek redelijk uitgebreid beschreven. En dat zijn de vrouwen, als je kijkt naar het aantal uren dat vrouwen actief zijn op de arbeidsmarkt. Daarin verschilt Nederland heel erg van vergelijkbare landen.
Ja, dat klopt. Het is moeilijk om daar nou te zeggen van is het goed of slecht? Want tegelijkertijd hebben Nederlanders daardoor ook heel veel vrije tijd. Het zijn niet alleen de vrouwen die veel parttime werken, ook de mannen.
Ja, toch zegt u, want u pleit natuurlijk, daar hadden we het al eerder over, voor economische groei en innovatie. Er staat een tabel op pagina 263 van uw boek. Het aandeel in voltijd werkende hoogopgeleide vrouwen onder de 40. Daar staat Nederland onderaan de tabel van met Nederland vergelijkbare landen.
Ja, dat klopt. Dat is heel opvallend. Nederland kent heel veel hoogopgeleide vrouwen.
Ja.
Van, zeker bij de jongere generatie, wat we net al
daar hadden. Zou je dus van zeggen, die hebben universiteit of hoger onderwijs gedaan.
Ja, HBO of meer. Dus van alle jonge vrouwen, dus zeg tussen de 25 en de 35.
Maar die doen daar niet evenveel mee als hun mannelijke collega's.
Nee. Dat lijkt mij een stukje kapitaalvernietiging. Daar laten we als land kansen liggen. En nou kan dat uitkomst zijn van een keuze. We vinden het ook wel plezierig. Er is meer in het leven dan in werk. Nou, dat is een sentiment waar ik veel sympathie voor kan hebben. Maar tegelijkertijd denk ik dan A, waarom maken vrouwen zoveel vaker die keuze dan mannen? En waarom B, waarom is dat verschil tussen man en vrouw in Nederland zoveel groter dan elders? Ik bedoel, er wordt wel eens tussen man en vrouw van gemaakt. Ja, dat is een verschil, dat zit gewoon in de genen. Nou, daar ben ik nog niet van overtuigd. Maar zelfs als het zo zou zijn, ik kan me niet voorstellen dat het genetische verschil tussen man en vrouw in Nederland groter is dan in Bulgarije, Zweden of Frankrijk.
Ja, er is een belangrijk verschil met Zweden. Daar is de kinderopvang tot in de puntjes geregeld.
Ja, dat is een heel belangrijk verschil. Nou is het zo dat in Nederland alle vrouwen in meerderheid parttime werken. Ook als ze nog helemaal geen partner of kinderen hebben. Dus dan denk je van
het is bijna een cultureel ding.
We hebben hier een jong, hoogopgeleide, alleenstaande vrouw van 28, helemaal geen kinderen. En ze werkt 3-4 dagen in de week. Waarom? Wat houdt haar tegen? Want haar mannelijke leeftijdsgenoot met dezelfde gezinssituatie, die heeft gewoon wel een fulltime baan. En dan kun je zeggen van dat is een kwestie van prioriteiten. Ze hecht wat meer waarde aan vrije tijd. Maar dat vind ik ook niet overtuigend. Want diezelfde man en vrouw, toen ze 5 jaar jonger waren, in de schoolbanken zaten. Dan zie je dat over het algemeen, in mijn ervaring, de jongens vrije tijd wat meer waarderen dan de meisjes, die gewoon harder.
De meisjes waren ijveriger.
Die zijn op school een stuk gedisciplineerder, maar dan wordt er gewerkt en dan slaat het ineens volledig aan om. En dan gaan de jongens er helemaal vol voor. En de vrouwen die nemen een stapje terug.
Het is bijna een apart boek waard als thema.
Ja, ik vind het mysterieus. Er zijn van allerlei verschillende theorieën over. Maar je ziet het ook terug in opvattingen die mensen hebben. In Nederland is het een minderheidsstandpunt dat vrouwen geschikter zijn voor de opvoeding dan mannen bij jonge kinderen. Er is ruim 1 op de 3 die dat vindt. Maar het aandeel is wel hardnekkig. En de Nederlandse samenleving is daarop ingericht dat
wij zijn dus relatief ouderwets blijven denken op dat terrein.
Ja, dus wat dat betreft denk ik dat we nog wel in de jaren 50 zijn blijven hangen. De basisscholen die gaan om 3 uur, 2 uur gaan ze dicht.
Er is geen opvang na schools?
Die is er wel, maar dat is de verantwoordelijkheid voor de ouders om dat te regelen. In Zweden is dat anders, dan is dat gewoon centraal geregeld. Kijk, hier als je dat doet, dat is helemaal je eigen keuze. Je hoeft dat niet te doen.
Ja, ik weet vroeger al in Frankrijk in de jaren 70. Kinderen kregen warm eten tussen de middag op school en hoefden 's avonds eigenlijk alleen nog maar een boterham te eten of zo. Dus dat was voor die ouders veel makkelijker.
Ja, en hier wordt er al heel anders tegen aangekeken. Sterker nog, in Nederland vinden we dat heel zielig. In Nederland is het zo, als je kinderen 3 dagen of vaker in de week naar de naschoolsopvang doet, dat vinden we niet opvoedkundig beste keuze, zal ik maar zeggen. In de land als Zweden is dat radicaal anders. Als je kind daar niet naar de opvang doet, dat vinden mensen daar zielig. Een beetje zoals wij het hier zouden vinden als je zegt, nee, mijn kind mag niet op een sportclub. Dan denk ik, wat zijn dat voor...
Het gekke is dat heel veel mensen het idee hebben in Nederland, het feminisme heeft zijn doel bereikt. De emancipatie is voltooid. Dat is misschien wel zoals we in gelijkheidstermen ethisch, normatief over elkaar denken en met elkaar denken. Maar dus nog niet als het gaat, als je kijkt naar de arbeidsmarkt.
Nee, puur juridisch gezien is emancipatie vrijwel af. Er zijn heel veel regelingen die vroeger voor mannen en vrouwen anders waren, die zijn uit de wet geschrapt. Dus artikel 1 uit de grondwet wat betreft geslacht. Nou, gewoon puur juridisch in Nederland is dat af.
Ja, vroeger was het zo, als vrouwen huwden, dan moesten ze bij de overheid stoppen met werken.
Ja, en tot in de jaren 80 was het zo dat vrouwen andere AOW-rechten hadden dan mannen. Dat is op last van de toen Europese gemeenschap gelijk getrokken. Die heeft gezegd, mensen, dit is recht ongelijkheid. En toen ging Nederland met veel gesputter en tegenzin daarmee akkoord. Want we hadden eenmaal de verdrag ondertekend, dus dat moest dat. Maar dat ging niet van harte, die gelijkberechtiging van man en vrouw op dit terrein. Ja, het kostte geld, dus geen wonder dat we mensen niet zo fijn vonden. Maar op een paar hele kleine uitzonderingen na misschien is dat nu wel zo'n beetje uit de wereld. Alleen het hele denken is in Nederland nog wel anders. En ik noemde net niet voor niks de jong, hoogopgeleide vrouw zonder partner en kinderen die ook al parttime gaat werken. Dan denk je, waarom is dat? Het kan natuurlijk ook gewoon. Ja, kijk, ik heb daar zelf te weinig onderzoek naar gedaan om daar hard iets over te zeggen. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat dat ook een simpelweg een kwestie is van anticipatiegedrag. Dat onbewust meespeelt. Ik ben nu nog jong en geen partner en geen kinderen. Maar ja, misschien heb ik over 10 jaar wel een partner en kinderen. En dan ga ik toch parttime werken. Dus wat zou ik me nu op mijn carrière gaan richten? Er zijn natuurlijk wel vrouwen die dat doen. Maar vrouwen doen het veel minder dan de mannen. En het zou best zijn kunnen zijn dat ook bij jongvolwassenen dat daar die anticipatie al plaatsvindt.
En waarschijnlijk is dit ook een van de redenen waarom Nederlandse vrouwen meer nog dan vrouwen in vergelijkbare landen tegen het zogenoemde glazen plafond aanhikken. En dat er bijvoorbeeld relatief weinig CEO's, topmensen in bedrijven, vrouw zijn.
Hey, daar wordt veel gegooid op discriminatie. Ja, dat ons netwerk. Die jongens die elkaar allemaal, die kennen ze elkaar van de club en die benoemen elkaar.
Tot een zeker niveau. Klopt dat ook?
Daar zijn vast aanwijzingen.
Als je alleen maar mannen om je heen ziet, ja, dan denk je ook als eerste vaak aan een man.
Ja, maar goed, het geldt voor natuurlijk andere zaken ook. Hè. Je hebt ook bedrijven waar je er niet tussen komt als je geen lid bent geweest van het juiste studentenkoor. En dan maakt het niet eens zoveel uit of je man of vrouw bent. Maar als je kijkt naar, en dat heb ik dan in mijn boek ook gedaan, naar mensen die in aanmerking komen voor dit soort functies. En dan hebben we het even over hoge functies in grote bedrijven. Dat is natuurlijk geen dwarsdoorsnede van de bevolking. Dat zijn over het algemeen mensen die wat ouder zijn, zeg 45 plus. Ze zijn vrijwel zonder uitzondering hoog opgeleid. En niet onbelangrijk, ze werken vol tijd. De meeste bedrijven word je niet de hoogste baas met 30 uur in de week werken. Dus waar je naar moet kijken, dat is een hele vrij goede benadering, denk ik. De groep Nederlanders die hoog opgeleid zijn, ouder dan 45 en voltijd werken. Nou, van die groep is ongeveer een kwart van die mensen daarin is vrouw. En als je dan ook kijkt naar mensen in die hoge posities, daarvan is net iets minder dan een kwart is vrouw. Dus je zou kunnen zeggen, qua vertegenwoordiging van vrouwen in die positie.
Klopt dat wel redelijk?
Klopt dat wel redelijk. En als er wat lager is, dan goede kans dat het te maken heeft met het feit dat mensen die nu in die leeftijdsgroep zitten en fulltime werken, misschien niet in hun hele leven fulltime hebben gewerkt, maar een tijdje een stapje terug hebben gedaan. En toen ze de 50 waren gepasseerd, weer voltijd zijn gewerkt.
En op die manier kun je ook al
bijna. En dat zullen meer vrouwen zijn dan mannen.
En je kunt dus ook al bijna uitrekenen, als je naar die leeftijdscohorten kijkt en de omstandigheden, hoe snel het aantal vrouwen in topfuncties de komende tientallen jaren gaat toenemen.
Nou ja, het is toegenomen. Dat heeft ook mee te maken dat deze groep, hoogopgeleide, voltijd werkende vrouwen, wat is gegroeid. Maar nog steeds zie je dat ook bij de jonge, hoogopgeleide vrouwen, nou, net iets, een kleine meerderheid voltijd werkt. Dat is echt 52%. Het houdt niet over. Ja, bij mannen in deze leeftijdsgroep hebben we het over een beetje 90%. Dus ja, dat betekent dat als dit zo blijft, dat ook in de toekomst de boardroom gewoon oververtegenwoordigd gaat worden door mannen. En niet zozeer omdat de vrouwen worden gediscrimineerd, maar omdat er minder van zijn in de groep. Dus mijn overtuiging is het dat als vrouwen zich op de arbeidsmarkt net zo gaan gedragen als mannen qua gewerkte uren, dat binnen mum van tijd gewoon de verhouding daar 50-50 zou zijn. Of zelfs iets meer, omdat bij de jonge leeftijdsgroepen inmiddels vrouwen vaker hoog opgeleid zijn dan mannen.
Laat dit een aansporing zijn. Peter-Hein van Mulligen, mag ik u hartelijk danken voor dit gesprek. Ik neem uw boek mee. Met ons gaat het nog altijd goed, uitgegeven door Prometheus. Ik neem het mee naar de gesprekken die ik hoop te gaan hebben met mensen die de verkiezingsprogramma's aan het schrijven zijn en straks ook de lijsttrekkers. Want elke keer als zij zeggen, wij willen dit omdat het met dat zo slecht gaat in Nederland, dan zeg ik, nou, kan misschien nog wel iets beter, maar het gaat eigenlijk al heel goed op dat terrein. Dan verwijs ik gewoon naar pagina zoveel uit uw boek. Ik neem het dus gewoon mee in mijn rugzakje de komende maanden. Dank u wel voor dit gesprek.
Heel goed. En nou, nog één ding. Het gaat misschien goed, maar laten we niet vergeten, het kan altijd beter. Hè?
Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 118. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door We Nederland en door donaties van luisteraars. Want je kunt nu vriend van de show worden en als je wil ons ook een kleine of iets grotere donatie geven. Wil je meer weten? Ga naar vriendvandeshow.nl/bb. En daar kun je ook reageren op deze aflevering. En je vindt er links als je nog meer wilt leren naar aanleiding van het onderwerp dat we besproken hebben. Tot de volgende keer.
Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dag en nacht.nl.
Hey, psst. Luister je deze podcast via een gratis app? Klinkt leuk, maar je betaalt met je aandacht, data en tijd. Wil je weten hoe we de controle op ons digitale leven terug kunnen winnen? Kom op 6 en 7 juni naar de Public Spaces conferentie in Pakhuis de Zwijger. Check publicspaces.net.